Als het om waarden en normen gaat, geven de bestuurders het goede voorbeeld. Toch? Maar hoe doe je dat? En hoe organiseert de organisatie dan het eigen geweten? We gaan de boardroom in. Welkom bij De Samenvatting. Dit is de podcast over de boeken en ideeën die nu het verschil kunnen maken. Ik praat met schrijvers, onderzoekers en denkers over hun boeken. En vooral over wat die voor ons en onze tijd kunnen betekenen. Vandaag aan tafel Mijntje Lukeraad-Rovers. Mijntje, welkom. En voordat ik een poging doe om jouw boek samen te vatten, wat onderscheidt een moreel dilemma van een gewoon dilemma?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat een dilemma behelst een keuze. Je moet dus iets kiezen. En dat betekent dus dat het niet het een of het ander is, want anders zou het geen dilemma zijn. Niet kiezen is ook een keuze. Maar in ieder geval, er zijn meerdere mogelijkheden, meerdere antwoorden op een bepaald vraagstuk. En dat betekent dus dat er soms dingen conflicteren. En bij een moreel dilemma betekent dat dus dat morele normen misschien conflicteren. Dus dat je beide zou kunnen doen. Niet per se het een is goed of fout. Het is niet zwart of wit. En dat is een moreel dilemma.
En is het geen moreel dilemma meer als een juridische regel voor de oplossing zorgt? Of kan het zelfs zo zijn dat de juridische regel voor het morele dilemma zorgt?
Zeker. Als je denkt over burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè, waarom noemen we dat ook burgerlijke ongehoorzaamheid? Omdat we het blijkbaar moreel gepast vinden om iets anders te doen dan de wet ons voorschrijft. En daarmee, dat gebeurt ook wel eens, dat je door juist die burgerlijke ongehoorzaamheid probeert de wetgever te dwingen om die wet aan te passen. Dus ik denk dat als je het hebt over wat er in de boardroom gebeurt, dat wat juridisch mag de ondergrens zou moeten zijn. Hè, en mensen verstoppen zich er ook wel eens al achter, van ja, maar het mag toch. Daarna komt de vraag van ja, maar het mag misschien, maar is het ook moreel gepast? Denk aan belastingontwijking.
Ja.
Dus is typisch iets
dat mag.
Wat mag. Hè? Dat is vaak, ik heb het niet over ontduiking, maar over ontwijking. Je maakt gebruik van wet en regelgeving op het gebied van fiscaliteit. Bedrijven maken daar gebruik van. En toch vinden we daar iets van. Vinden we dat niet helemaal acceptabel.
Ja, en bestaat er in jouw praktijk, in jouw studie, je hebt ook morisprudentie, komen we vast straks nog over te spreken, in kaart gebracht. Kom je ook wel eens rechtspersoonlijke ongehoorzaamheid tegen uit morele overwegingen? Bedrijven, organisaties die, zoals burger in burgerlijke organisaties, de regels overtreden omdat ze een moreel gebod volgen?
Ja, ik kan me ooit een discussie herinneren, bijvoorbeeld in de tijd dat die boten zeg maar voor de kust van Afrika door
piraten
werden overvallen. En dat was bij wet verboden om dan gewapende mensen mee te laten, bewakers mee te laten, dat mocht niet. En dat het bedrijf er toen toch voor koos om dat wel te doen, omdat ze het eigenlijk moreel belangrijker vonden om voor hun mensen te zorgen, die dus anders overgeleverd waren aan die piraten, toch gewapend te laten bewaken. Nou, dat is echt meteen een heel zwaar moreel dilemma. Maar dat is dus typisch iets dat gebeurd is.
Ja.
En andersom ook. Misschien is het ook wel leuk om de andere kant van het verhaal, dat de rechter, onlangs, het staat ook in mijn boek, de casus over G-Star, dat de rechter pas morele normen heeft toegepast op zijn rechtspraak. Dus juridisch mocht iets. Juridisch mocht G-Star in dit geval contract met een leverancier in Vietnam
in één keer
opzeggen, omdat het een raamovereenkomst was waarin geen leververplichting zat. Dus de rechter heeft ook gezegd, ja, juridisch gezien hadden jullie eigenlijk, als je niks meer had besteld, was het ook goed geweest. Maar ze hadden een morele verplichting, omdat ze bijvoorbeeld het MVO-beleid aan het contract hadden geplakt.
Er was een haakje.
Er was een haakje voor de rechter ook om te zeggen, het was gepast geweest om dat contract wel uit te dienen.
En dan, voordat we hier te lang over doorgaan, maar kom jij veel tegen dat partijen echt een haakje nodig hebben voordat ze verder kijken dan de juridische werkelijkheid? Of de ondergrens, zoals je die net noemde?
Niet altijd. Het is ook niet, gebeurt ook niet altijd expliciet. Hè? Zo'n moreel dilemma dient zich soms ook niet aan als een moreel dilemma. Dat zit soms verstopt in een ander besluit waarvan je denkt dat dat een heel objectief financieel besluit is. En dan zit er toch ineens een moreel dilemma. En dan moet er iemand zo alert zijn om te denken van, hey,
dit is het.
Daar zit ook een moreel aspect aan. Dus dan is het haakje niet, staat niet op groot met een foto op het stuk. En andersom wordt er natuurlijk ook wel eens nagedacht over, wat willen we hier nou mee? Hè? We worden aangepakt door bijvoorbeeld of er is een juridische ondergrens inderdaad. En dan toch denken we, ja, maar wat vinden wij daar nou van?
Ik ga even terug naar jouw boek, want niet iedereen zal het gelezen hebben. Ik ga het proberen samen te vatten. En dan moeten we eens kijken of dat voldoende is. Wat je eigenlijk doet is hou vast geven bij toegepaste filosofie voor organisaties. Of althans het leiderschap van die organisaties. Hoe leid je nou een goed bestaan als organisatie? En hoe neem je daar dan als bestuurders de verantwoordelijkheid voor? Je pretendeert geen definitieve gids te geven voor al die, voor de oplossing van al die dilemma's. Maar het is meer een inventarisatie, een onderzoek naar de huidige stand van denken en doen. Je onderzoekt verschillende meetlatten, criteria die je kan hanteren. Wat is nuttig, maar ook als je echt morele normen die van buiten komen gaat toepassen. En je brengt in kaart met welke doelgroepen en doelen die beslisser weer rekening moet houden. Hoe ver buiten je eigen aandeelhouders of directe betrokkenen moet je, hoe ver kan je gaan, hoe ver mag je gaan. En dan beschrijf je ook nog de denkfouten die daarbij op de loer liggen. En je verkent de handreiking voor het vormgeven van de besluitvorming, het proces. En als toetje krijgen we dan nog de casuïstiek. Ik kon er geen kortere samenvatting van maken dan dit. Maar heb ik het hier een beetje recht gedaan, vind je?
Nou, zeker. Ik zou je willen vragen om het ergens op een website als een recensie te plaatsen.
Dit is geen recensie. Dit is alleen nog maar... Het is een beschrijving, maar doe het recht.
Ja, ik vind ook heel mooi die toegepaste filosofie. Je zegt, we krijgen als toetje die casussen. Dat is denk ik iets te kort door de bocht. Want ik denk dat de helft van het boek zijn casussen. En die kleuren rijk natuurlijk. Toetje, precies. Het is misschien zelfs bijna het hoofdgerecht. Omdat ik juist denk dat met die casussen mensen heel goed kunnen zien van wat zou ik nou eigenlijk hebben gedaan. En ik probeer zelf nergens een oordeel te geven. Dus ik probeer echt...
Heel zorgvuldig blijf je daar buiten.
Ja. En het mooie is dat er ook in interviews, maar ook in colleges waar ik er nu over praat, dat mensen dan toch aan het eind van aan me vragen, maar wat vind jij nu? Ja. En dat ze toch willen weten, maar wat vind jij nu? Ja. Dus,
vind je dat vervelend als ze dat proberen? Of vind je het echt heel logisch?
Ik vind het heel logisch en ik vind het ook leuk. En ik wil dan ook uitleggen waar mijn mitsen en maren zitten en waarom ik best begrijp waarom bedrijven het moeilijk hebben gehad om een besluit te nemen. En dat wil ik eigenlijk laten zien.
Hoe moeilijk het is.
Hoe moeilijk het is. Dat het niet zo zwart-wit is. En dat het met de metafoor van het morele kompas, dat klopt gewoon niet. Want dat doet net alsof er één morele norm is, waarin je dus één richting hebt die je kan volgen om te zien dat het juist is. En dat is lekker makkelijk, hè? Je mag niet liegen, je mag niet bedriegen, je mag niet stelen. Nou, makkelijk.
Maar als ik of moet liegen, of moet bedriegen, of moet stelen...
Nou ja, liegen, bedriegen, stelen is misschien de ondergrens. Maar daarna komt een heel groot grijs gebied. Als je moet kiezen tussen... Ik wil loyaal zijn aan de bestuurder waar ik de commissaris van ben. Ik wil die persoon ook beschermen. Maar ik wil ook eerlijk zijn naar de buitenwereld wat hier gebeurd is. Ja, bijvoorbeeld iemand, je ontslaat iemand, iemand moet eruit. Ja, je kan alles op tafel, op straat leggen van wat je allemaal vindt van deze persoon, waarom die eruit moet. Dat is ook niet netjes.
Dus... En je wordt tegenwoordig ook nog eens veel meer aangesproken op de effecten die je ver buiten je bedrijf verantwoordelijk zou moeten voelen. Althans, volgens sommige mensen.
Zeker, dus, en dat is een stukje juridische kant. Maar misschien bedoel je ook wel eens dus een beetje de reputationele kant.
Nee, ik bedoel eigenlijk...
Ja, je bedoelt echt de keten.
De verantwoordelijkheid voor de keten waar je een integraal onderdeel van bent. En die steeds verder wordt uitgelegd. Hè. Je kunt geen maatregel meer noemen tegenwoordig. Of er zijn wel mensen die meteen even haarfijn uitleggen hoe... Ja. Vier stations verder dat uitpakt.
Ja, maar dat, ik moet je eerlijk zeggen, dat is een beetje, dat ligt een beetje buiten mijn boek. Want dat gaat inderdaad echt ook over MVO, ESG-achtige aspecten. Waar vervuil je, waar... ik vind dat ook een super interessant, wordt mijn volgende boek, Lange Termijn Waardecreatie. Maar dat ligt een beetje buiten de morele norm.
Ligt het niet vlak bij elkaar?
Ja, Het heeft er absoluut mee te maken, omdat je in die belangenafweging, voor wie doe je het nu eigenlijk allemaal, speelt het een hele belangrijke rol. Maar ik ga er in mijn boek sowieso eigenlijk al van uit dat bestuurders en commissarissen de verantwoordelijkheid hebben om die afweging te maken tussen meerdere belangen. En dat er dus niemand per se het aandeelhoudersbelang bijvoorbeeld voorop heeft staan. En dat die verantwoordelijkheid die ze hebben, dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Als die grote verantwoordelijkheid er niet zou zijn, dan zou iedereen bestuurder en commissaris kunnen zijn. Want dan is het bij wijze van spreken een Excel-sheet waar je de plussen en de minnen zet. Je telt alles bij elkaar op en je maakt een keuze. Dus inderdaad, die verantwoordelijkheid die je hebt... Voor de afweging en voor al die verschillende belanghebbenden die achter jou staan. Inderdaad, zelfs nog de toekomstige, waar die misschien nog niet eens geboren zijn, belanghebbenden. Dat is een zware afweging en dat moeten we meenemen. En ik denk dat ook veel bestuurders en commissarissen dat al wel doen. En dat wij dat in de buitenwereld soms te weinig zien. Dus dan hebben ze een afweging gemaakt met in gedachten van ja, maar als we dit nu niet doen, dan is er over 30 jaar ergens een probleem. wij zien alleen het besluit wat nu genomen is, vinden daar iets van en hebben daar een oordeel van.
Zou je kunnen zeggen dat jouw boek ook de andere kant beschrijft, door eigenlijk door open te leggen wat er allemaal is, de inventarisatie het biedt, dat je zegt, kijk, dit haal ik uit de praktijk, dit gebeurt er al.
Ja.
Maar als je dan, als ik in jouw boek kijk en naar de praktijk kijk en ook naar de handvatten die je daarin geeft, dan vind ik dat je voor een heel groot deel in het buitenland terechtkomt. Terwijl wij toch het land zijn waar de dominee en de koopman voortdurend met elkaar in gesprek zijn over hoe je wat nou goed en niet goed zou zijn. Maar op het moment dat jij je boek schrijft, komen de meest praktische handvatten uit Australië, uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat weet ik niet. Want ik denk dat wij al best wel lang, ook als je het op mijn vakgebied hebt, corporate governance, goed ondernemingsbestuur, hebben we het al best wel lang over gedrag en cultuur.
Ja.
Maar als je kijkt in onze code, staat daar maar een heel klein stukje wat dan cultuur betekent. En dan gaat het ook nog met name over cultuur in de organisatie en niet in de boardroom tussen bestuurders en commissarissen. Terwijl in Engeland ze daar inderdaad al veel meer aandacht aan geven in hoe zorg je dat die cultuur goed is? Hoe zorg je dat die vraagstelling tussen bestuurders en commissarissen eerlijk en open is? En dat ik toevallig in Australië ben uitgekomen, daar zit een professionele organisatie, de Australian Institute of Corporate Directors. En die hadden gewoon ook een prachtige leidraad gegeven over inderdaad een stappenplan bij morele besluitvorming. En daar heb ik natuurlijk uiteraard keurig aan gerefereerd, maar ik vond dat gewoon al een heel goed, inzichtelijk.
Gewoon een heel goed instrument wat je daar gewoon aantrof op straat.
Ja, en ik heb het wel aangevuld, hè. Dus ik heb het bijvoorbeeld die morele overwegingenmatrix. Want het Australische Instituut ging heel erg uit echt alleen maar van die morele normen. Terwijl wat we net bespraken, die belangen die je ook af moet wegen, dat speelt ook een rol. En dat betekent dat je soms misschien iets in moet geven op die morele normen. En dat klinkt alsof je bereid bent om je principes los te laten, maar zo is het niet. Hè? Dus ik beschrijf inderdaad het onderscheid.
Het gaat over het wegen van die principes.
Ja, het wegen, maar en ook dat utilitaristische waar we het net over hadden, dat is de gevolgenethiek, is ook een ethische stroming. Dat is gewoon dat je het beste wil doen voor zoveel mogelijk mensen. Niet op financieel gebied, maar op welzijn, nut, geluk. En dus voor zoveel mogelijk mensen. Maar dan moet je naar de gevolgen gaan kijken van je handeling. En dat betekent dat die mensen.
Dan zit je weer heel dicht bij ESG en al die.
Ja, maar ook bij inderdaad die morele afweging. Want die morele afweging en principes, dat hangt veel meer samen met de deontologie. Dat is de beginselethiek. Dat is ook een ethische stroming. Het kan heel dogmatisch zijn. We mogen iets niet of we moeten iets. Dus dat is echt vasthouden aan die morele normen. Maar die utilitarist, die is misschien bereid om een stukje daarvan los te laten als dat heel veel nut oplevert voor de ander. En daarmee is hij niet per se meteen moreel slechter dan die ander.
Je maakt daar een boek over. In dat boek staat heel weinig wat je in één keer kan twitteren van dit vind ik ervan of daar ben ik boos over. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Het is wat dat betreft echt een handleiding. Inmiddels derde druk? Vierde druk? Ik weet
het.
Het gaat wel heel goed, hè?
Het gaat goed, ja.
Ja, het gaat heel goed. Ja.
Overigens is het bij de druk natuurlijk altijd belangrijk hoe groot was die druk dan. Het gaat heel goed.
Nee, het gaat heel goed, maar het gaat ook heel goed in de aandacht die er voor het boek is.
Ja.
Dit is niet het eerste interview dat je erover doet.
Nee.
Dus ik heb het voorrecht om je te vragen, maar wat is je nou het meest opgevallen in de reacties daarop?
Nou, wat ik misschien niet eens in de interviews die publiekelijk zijn, wat me het meeste raakt, maar het zijn eigenlijk met name de privéberichten die ik ontvang van mensen die in boardrooms zitten. En die mij een berichtje sturen dat ik ze niet ken. En dat dan bijvoorbeeld een CFO van een beursgenoteerde onderneming is. En die dan zegt, mijntje, wat een fijn boek. En ik heb er echt veel van geleerd. En ik ga op een andere manier kijken naar dit soort morele dilemma's. Want dan, ja, dat wil natuurlijk elke schrijver, dat je boek uiteindelijk ook leidt, hè, dat mensen er iets van geleerd hebben. En in de publieke, ja, mensen zijn toch ook vooral geïnteresseerd in de juicy cases, zeg maar, hè, waar echt iets gebeurd is. Hè. Dus Ajax, Mark Overmars, Heineken met Rusland, dat zijn dan toch vaak, er zijn twee casussen die beschreven worden in het boek, waar veel over gevraagd wordt. Terwijl wat ik net zei, die G-Star-casus is ook super interessant, maar ook de internationale casus over Yahoo, waar de CEO gelogen had over zijn cv, zijn echt hele interessante casussen.
Welke dingen die nu in de krant staan, volg jij vanuit dit? Denk je, dit moet je nu. Als je mijn thema interessant vindt, dan moet je deze casus volgen. Oefen daar maar eens eventjes op.
Ja, nou, eigenlijk meteen een hele zware casus is natuurlijk wat er bij Chemoer gebeurt.
Ja.
Want daar zitten we natuurlijk. Daar zitten zij al heel lang ook nu in een juridische. En mijn boek gaat juist voor het juridische vraagstuk. Maar wat dan natuurlijk wel heel interessant is om te kijken, bijvoorbeeld later, ook als die uitspraken er zijn, in de loop van de tijd, wanneer is er wat gebeurd? Wanneer heeft iemand zijn vinger opgestoken om te zeggen van wat hier gebeurt, kan eigenlijk niet. Want ik geloof best wel dat ons inzicht over tijd verandert. Net zoals dat over roken veranderd is. Dus ik snap best wel dat je niet meteen bij de eerste keer dat er iets gezegd wordt, dat iemand zegt en dit kan echt niet wat we hier aan doen zijn. Maar wanneer is er, hoe lang heeft het geduurd voordat er iemand daar zijn hand heeft opgestoken en gezegd, hebben we hier niet met een gigantisch moreel dilemma te maken?
Nou, daar zou ik dan graag eens je vragen over stellen. Kijk, we hebben het altijd over die toekomst. Hè? Dat is daar moet het voor. En daar moet het afwegen of het nou om de gevolgen gaat. Of moet ook het goede voorbeeld geven voor zij die na ons komen. Ja. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar zo'n gemoers gaat ook heel erg over wanneer wist wie wat. En wat is daar van die kennis gedeeld. Ja. Het is het insider dilemma. Ja. We wisten al dat je aan roken dood ging. Ja. En dat wisten we eigenlijk allemaal al. Maar wisten zij het niet eerder en hebben ze het verstopt. Ja. Nou, die mensen die leven nog. Moeten we nog terug naar die mensen? Zoals de bestuurders die voor toeslagenaffaires nu even voor het blok worden gehesen. Dat we die half ondervragen, half veroordelen. Hè? We doen het allemaal tegelijk in één keer.
Weet je wat ongelooflijk jammer zou zijn? En dat zie je inderdaad ook nu in de financiële sector. Hè, met het witwasdossier. Dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld of strafrechtelijk vervolgd worden. Voor iets wat niet goed is gegaan in de organisatie. Waarbij iedereen ook wel weet dat zij niet rechtstreeks daar
aan de knop hebben.
Maar uit wel eindverantwoordelijk zijn geweest. Wat heel jammer zou zijn is als je heel veel van dit soort zaken krijgt. Dat iedereen angstig wordt in die top. Voor aansprakelijkheid en dat je niemand meer krijgt, zeg maar. Dat niemand meer bereid is om die rol op zich te nemen.
Maar je zou ook willen weten dat er nu iemand door die angst zou zeggen van de volgende keer dat ik een rapport zie over dit soort dingen, dan gooi ik het naar buiten.
Ja, nee. Dus het ene is van je wil geen bange bestuurders en bange commissarissen krijgen. Als er iets een slechte raadgever is, is het angst. Maar wat zeker belangrijk zou zijn, en daarom zou er misschien ook een reactie op mijn boek moeten komen, dat bestuurders zelf eens reflecteren op wat er toen gebeurd is. Er wordt eigenlijk heel weinig gereflecteerd. Ik zou best wel eens vaker willen weten van iemand die 10 jaar geleden ergens bij betrokken heeft, een bepaald besluit heeft genomen, achteraf denkt, poeh, waarom hebben we dat toen eigenlijk gedaan? Dat die eens openheid geeft in die afwegingen. Ik doe het zelf als commissaris. Soms als ik weet dat er een besluit ligt wat best gevoelig ligt, en waarbij je weet van, nou ja, ik weet waarom we het doen. We gaan naar links, maar rechts had ook best een goede optie kunnen zijn. Dan heel soms schrijf ik op waarom. Ik hou verder nooit een dagboek bij me van mijn toezichthoudende taken. Maar dan soms bij dit soort dingen.
Dus het is geen zwart boekje wat.
Nee. En dan schrijf ik voor mezelf uit waarom ik in dit geval toch heb gekozen om met zus en zo mee te gaan naar linksaf. Om ook later, als er ooit eens naar gevraagd wordt, omdat je dus weet op dat moment, misschien nemen we hier het verkeerde besluit. Hè, dat is nou eenmaal zo. Dat je dan toch 5 of 10 jaar later weet van ja, maar dat hebben we toen allemaal afgewogen.
Maar op het moment dat je zegt we nemen het verkeerde besluit, dan is die afweging er geweest. En een van de dingen die eigenlijk uit je boek komen is je moet leren die afweging de hele tijd in het standaard proces mee te nemen. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan zeggen dat linksaf of rechtsaf altijd goed is.
Maar ik ben me dus heel erg bewust van dat we daar een afweging aan het maken zijn.
Ja.
Maar voor heel veel commissarissen is dat ook, gaat dat impliciet.
Is dat niet de kern van wat dit is eigenlijk je dagelijkse taak?
Ja.
Dit zijn geen uitzonderlijke dilemma's. Dit is eigenlijk je kerntaak.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat dus inderdaad die afweging heel vaak impliciet gebeurt. En ook nog eens, zeker als het bij morele dilemma's gaat. Jij vroeg wat is het verschil met andere dilemma's. Ja. Bij morele dilemma's zit ook veel meer emotie betrokken. Dat mensen ook met emotie, met stemverheffing gaan praten. Hè, dus dat er iets op tafel ligt. Je voelt het gewoon dat iemand zegt van nou dit kan echt niet. Of ik wil dat echt niet. Of het moet zo. Ja, ga dan nog eens maar eens als collega commissaris die daar toch anders naar kijkt. Zeggen van nou, weet je, doe eens rustig.
Voor al die andere dilemma's hebben wij de beslisbomen. Die zijn dan eigenlijk al gedeeld ook. En dus mensen herkennen die ook bij elkaar. Maar bij dit onderdeel zijn die.
Wij denken ook heel vaak, als ik bijvoorbeeld zeg dat ik iets niet wil. Hè, dus dat ik iets een slecht idee vind. Dan denkt de ander ook waarom ik dat niet wil. Dus als ik niet expliciteer waarom ik het niet wil, omdat ik namelijk prioriteit geef aan nu het belang van zus en me zo. En ook wel snap dat we daar misschien een stukje een morele norm van onszelf passeren. Dan leg ik uit waarom ik het niet wil. Maar heel vaak zeggen wij, ik vind dit geen goed idee.
Dit is ook gedrag, hè?
Ja, het is gedrag.
Dus het is cultuur, maar dat manifesteert zich dan in gedrag. En, en je kunt natuurlijk zeggen, ja, er is er altijd wel iemand die roept, en het is ook een deficient moreel kompas. Hè? Maar dan is het gesprek meteen bijna niet meer te voeren.
Nee.
Dan wordt het zo hard. Maar als je nou Waar begin je? Begin je bij het bijbrengen van een andere manier van kijken? Of zeg je nou, begin nou maar eens gewoon met dat gedrag aan te passen. Dan komt die manier van kijken vanzelf mee. Wat werkt nou het beste?
Ja, het zou natuurlijk het beste zijn als het gedrag zo zou zijn dat we allemaal open zijn, dat we transparant zijn, dat we een vertrouwelijke sfeer hebben, dat je ook je kwetsbaarheid kan laten zien, want daar heeft het natuurlijk ook heel veel mee te maken. Dat je ook je emoties kan duiden, dat je ook kan zeggen, daarom word ik hier zo boos over. Maar ik denk dat het al bij dit soort dilemma's heel erg zou helpen als we er iets meer structuur in zouden aan kunnen brengen.
Dus beginnen gewoon ook met zorgen dat er... het klinkt een beetje flauw, geweten te bouwen moet je ook protocollen hebben om dat geweten...
En daarom is bijvoorbeeld de voorzitter ook ongelooflijk belangrijk. Want die moet er alert op zijn dat de ene veel harder praat dan de ander. En dat de een dus veel meer sneller de ander opzij zet met jouw mening doet er niet toe, dan dat de ander zich heel genuanceerd uitdrukt. Dus een voorzitter is ongelooflijk belangrijk. Die moet echt laten zien... We trappen hier niet in spelletjes dat er iemand met zijn vuist op tafel slaat. Dat is geen argument. Dus kom met een argument waarom je het wel of niet vindt.
En wat, jij hebt heel veel teams ben je tegengekomen in jouw praktijk. Hoe lang werk jij al met teams over besluitvorming? 20 jaar? Langer?
Ja, ik denk dat ik nu zo lang dus als op dit gebied als hoogleraar betrokken ben. En ik denk dat ik nu zo'n 17 jaar ook zelf commissaris ben.
Kan je nagaan. Dus je hebt heel veel teams meegemaakt. En ook als commissaris kijk je naar teams, maar je bent zelf ook onderdeel van dat team. Weet je het eigenlijk al op het moment dat je voor het eerst de Kamer binnenkomt of dit een team is dat het kan? Of word je nog wel eens verrast door dat een team het kan of dat een team faalt eigenlijk in dat gedrag?
Ik heb ook wel eens een commissariaat geweigerd, omdat ik al bij voorbaat zag, dit gaat me zoveel energie kosten.
Hè, dus wat zijn de waarschuwingssignalen? Ja, nou, energie, waar voel je dat aan?
Nou, dat mensen niet bereid zijn om naar jou te luisteren, bijvoorbeeld. Dus als je bijvoorbeeld in een gesprek dat iemand alleen maar over zichzelf aan het vertellen is, wat voor type commissaris hij of zij is. En dat er dus niet aan mij gevraagd wordt, terwijl ik de sollicitant ben.
Hoe ga jij dit gaan doen?
Dus nou, dat is al een is voor mij al een teken aan de wand. Of dat je een hele dominante aandeelhouder erbij hebt zitten, die bijvoorbeeld, waarvan je van tevoren al weet, die luistert helemaal niet naar onafhankelijke commissaris. Ja.
Familiebedrijven?
Nou, nee, daar zou ik nog best. Want dat gaat heel erg over macht. Hè. Dus heb je het laatste 5% van de macht in handen om. Hè, want je weet bij een familiebedrijf dat de familie het altijd gaat winnen. Dat interesseert mij niet zo. Ik denk dat je invloed op een andere manier ook kan uitoefenen. Dus familiebedrijven kunnen hartstikke leuk zijn. Het gaat inderdaad meer om, zijn teams bereid om naar elkaar te luisteren en eventueel hun mening aan te passen? Of is het een wedstrijd? Dus ik heb een mening, jij hebt een mening en uiteindelijk wil ik dat mijn mening wint.
Wat zijn sleuteleigenschappen van teams om dat gesprek een goede bedding te geven? Je kunt wel protocollen hebben, maar als je je niet aan de regels houdt. Ik bedoel, je kunt het boek wel 3 keer lezen. Ja. Maar als je 7 haantjes hebt of alleen maar mensen hebt die willen babbelen. Ja. Allebei lijkt me niet zo heel best.
Nee, precies.
Wat zijn kenmerken van teams waar dit goed gaat?
Een essentiële eigenschap die belangrijk is in de boardroom en die vaak ontbreekt is empathie. Dus waarom zegt iemand iets? Je echt verplaatsen in de ander. Waarom zegt die ander iets? Maar ook als ik nu een vraag ga stellen, dat je dan ook realiseert dat hoe ik het formuleer, roept een reactie op. Dus als ik bijvoorbeeld, commissarissen zijn heel erg geneigd om altijd op alles wat misgaat vragen te stellen. Wij krijgen altijd rapportages, groene, oranje, rode stoplichtjes. En alles wat op rood staat is heel erg eng.
Ja, is eng. Ja.
En alles wat op oranje wordt, dan wil je groen krijgen. En groen kijk je eigenlijk niet naar. Maar je kan je voorstellen dat een voor het bestuur dan niet echt heel inspirerend is als je echt alleen maar altijd op die rode dingen zit te hakken.
Heb je wel eens meegemaakt dat een team echt daarin groeit? Dat je echt zegt van, ja, moet je eens kijken. Zo zijn we begonnen of zijn ze begonnen. En nou staan ze, in dit opzicht zijn ze van zomaar van rood naar groen gegaan of zomaar.
Ja.
Heb je dat meegemaakt?
Ja,
zeker. Wat zijn de manieren waarop ze leren? Wat maakt ze veranderbaar? Of
door voorbeelden, voorbeeldgedrag te laten zien. En ik ben echt niet degene die teams verandert. Hè. Dus maar ik denk dat ik meer dan gemiddeld
ben. Ja.
Ja, dat ik me ervan bewust ben hoe dat soort dingen gaan. En dat ik dus, wat ik nu zeg, dat empathie. Dus als je dat steeds als voorbeeld blijft doen. Hè, ik bedoel dit niet om kritiek te hebben, maar ik snap niet helemaal goed. Dus als je uitlegt waar je vraag vandaan komt, dan zie je op een gegeven moment dat mensen dat ook gaan overnemen. Bijvoorbeeld, dat is maar één van de dingen. Ik heb ook heel veel geleerd van iemand anders. Dus ik kijk ook naar hoe andere ervaren commissarissen doen en denk dan, hé, dat is effectief. Ik doe dat niet zoveel. Misschien moet ik dat ook eens gaan toepassen.
Is het trainbaar?
Ja, het is zeker trainbaar. Het is echt waarbij je altijd natuurlijk de types hebt die echt alleen maar zichzelf willen horen, die hun eigen mening het allerbelangrijkst vinden, die niet willen op basis van argumenten iets willen bijstellen. Dat is zeker trainbaar.
Heeft iets sociopathisch, hè? Als mensen dat echt niet willen. Dat je denkt van jeetje.
En het gebeurt ook onbewust. En mensen die toch succesvolle CEO's, die heel lang aan de top hebben gestaan, heel erg bewierookt zijn. Ja, ga dan daar. Die denken dan toch dat ze de top zijn.
Het verandert ook de andere kant op. Ze komen heel. Want teams kunnen ook op een gegeven moment in zichzelf te veel gaan geloven. Ja, wij kunnen alles.
Zeker, dat heb ik ook al meegemaakt. Hè. Die teams die zoveel complimenten krijgen van iedereen en alles. Inclusief van de externe toezichthouder. Ja. En dat je denkt, goh, wat zijn we toch lekker bezig.
Ja, als ik 2 miljoen per jaar verdien, dan moet ik toch ook wel heel erg goed zijn.
Ja. Ja, precies. Dus die zelfbevestiging die er steeds maar weer komt. Hè, dat kennen we, dus het zonnekoninggedrag. Dus elke keer op de voorkant van een tijdschrift hebben gestaan.
Wordt er voldoende geselecteerd in jouw beeld voor op de vaardigheid van het team om deze afwegingen te maken? Want je zit ook als commissaris, ben je natuurlijk heel vaak betrokken bij de selectie, bij de beoordeling.
Ja, zeker, ja. Steeds meer. En ook Headhunter spreek ik daarop aan dat je. Wij krijgen heel vaak een overzichtje met 5 vakjes. En dat zijn dan de kwaliteiten die je gevraagd hebt. En dat is dan bijvoorbeeld bestuurservaring, sectorkennis, financiële kennis. Nou, dan zou je denken dat degene met de 4 of 5 vinkjes, die wint het van degene met het ene vinkje. En toch wordt er steeds meer gekeken van, goh, degene met die 4 vinkjes, die hebben we er al 3 van. Misschien is degene met dat ene vinkje voor het team. Dan gaat het echt om het team. Want als je ze naast elkaar zou zetten, de 2 individuen, dan zou je inderdaad zeggen, ja, dat is eigenlijk de betere kandidaat als individu. Maar eigenlijk is die andere een vele betere toevoeging aan het team.
Dit gaat over collectieve gewetens eigenlijk. Ja. Als het om collectieve morele oordeelsvorming gaat, gaat het ook over collectieve gewetens. Maar heb je in je achterhoofd ook beelden van groene vinkjes die je wil zetten bij de samenstelling van een team?
En voor mij zijn dat los van, want ik denk dat je heel veel formele competenties, die kan je wel zoeken in de cv of in iemands ervaring. Maar inderdaad toch wel die zachtere kanten van, is iemand verbindend, luistert iemand, is iemand empathisch. In sollicitatiegesprekken, ik vind dat ook net gaf ik het voorbeeld dat ik zelf sollicitant ben en iemand alleen maar aan het woord is. Ik vind het ook intrigerend als je een sollicitant op gesprek hebt en die is alleen maar over zichzelf aan het praten, terwijl die op gesprek komt. Hè, dan nooit een vraag terugstelt van hoe doen jullie dat? Vind ik ook een teken aan de wand.
Ja. Empathie is, het gaat over het meervoudige perspectief ook, hè, zoals jij het net. Compassie, is dat nog een woord dat speelt? Wordt het dan te zacht?
Nee, dat is denk ik ook echt belangrijk. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over inderdaad morele dilemma's, dan is compassie wel een van onze biases. Hè? Dus onze vooringenomenheid. Dat we ons zo betrokken voelen bij iemand of bij een groepje. En dat we daardoor heel erg de neiging hebben om daar aandacht aan te geven. Terwijl als je er objectief naar zou kijken, dat je zou denken.
Compassie in de boardroom, dat kan het ook gevaarlijk zijn om je te veel gevoelsmatig te verbinden met je gespreksgenoot.
Ja. En zo wordt het ook soms ervaren. Dus als je een kritische vraag stelt van, val je mij persoonlijk aan? Dus dan is dat is de andere kant.
Ja,
wij waren toch vrienden? Dus waarom stel je me nu deze vraag? Maar, en dat kan dus ook helpen. Dus door soms bijvoorbeeld toezichtsvragen. Mensen vinden toezichtsvragen is niet het meest inspirerende deel van het zijn van commissaris. Iedereen vindt het leukst om advies te geven en te sparren over de toekomst.
Maar zonder verantwoordelijk te zijn voor het echte uitvoeren.
Ja, maar dat is nou eenmaal een groot belangrijk onderdeel van je werk. Bestuurders moeten zich dat ook realiseren. Krijgen misschien vragen die voor hun heel simpel zijn. Want daar zijn ze al een half jaar mee bezig geweest. Maar wij moeten ze stellen. Nou, om dan soms gewoon even te benoemen. Ja, jongens, het is corvée. We moeten het even doen. Maar we gaan hier wel een goed gesprek hebben over de kritische kant van onze rol, die toezichtstaak. Nou, dat helpt enorm ook weer om zo'n angel eruit te halen, bijvoorbeeld. Waarmee je niet soft wordt. Waarmee je niet compassie gaat hebben van, oh, we willen je niet kritisch aanpakken hier.
Nee. Het is allemaal de kunst van het goede gesprek uiteindelijk.
Het is echt de kunst van het goede gesprek.
Ja, en ik zat te denken van waar wordt het nou echt heel spannend? Hè? Mijn broer die is wijkagent, dus die moet ook vaak in 12 seconden. Die moet ook soms in 12 seconden beslissen. Maar waar dat nou echt. Ik kwam eigenlijk bij de zorg uit. En daar heb ik wel eens voor de inspectie wat gedaan. En die vertelde me toen, dat was toen vrij nieuw, de Kali's, hè, de Quality Adjusted Life Years. Als een soort Nou, mag ik zeggen, een soort ontsnappingsroute uit het morele dilemma. Van ja. Wie wel, aan wie geef ik tijd, welke de kostbare. Ja. Dat is een heel hard model. Tenminste, daar zitten allerlei suggesties van harde modellering en algoritmes onder. Zie je die ook op andere, bijvoorbeeld bij die ESG's nu opduiken? Om maar te zorgen, geef mij houvast, geef me een model, geef me een spreadsheet.
Ja, ik weet niet of het per se over het spreadsheet gaat, maar ik denk dat het wel heel goed is. En die kwalies zitten daar ook een beetje op dat je weg wil blijven eigenlijk van de subjectiviteit. En morele normen zijn ook subjectief. Subjectief tussen ons, subjectief tussen groepen, subjectief tussen culturen, tussen geloven, tussen achtergronden. Hè, dus de keuzes die mensen maken, of de morele normen die ze aanhangen, zijn ook heel subjectief. Dus ik kan me voorstellen dat het soms nuttig is om morele normen te objectiveren. Wat vinden we nou? Dus omdat je dan niet elke keer die discussie moet hebben en ook niet de neiging moet hebben om die subjectiviteit de voorrang te laten geven.
Die Quality Adjusted Life, voor wie dat niet weet, dat is dus een berekeningsmethode met welke handeling win ik eigenlijk de meeste op gezondheid gecorrigeerde levensjaren. Ja. Wat ik dan ook hoor, is het introduceren van dat begrip zou wel eens belangrijker kunnen zijn dan het helemaal tot in details uitrekenen van dat begrip. Want dat impliceert allerlei harde waardigheden die misschien helemaal niet berekenbaar zijn. Maar het feit alleen al dat we het een begrip geven buiten onszelf, dat we vast kunnen pakken, dat kan al helpen.
Ja, en dit is heel erg in dat utilitaire denken ook. Hè? Dus dat zit.
Dit is een uiting van.
Ja, want je brengt het alsof het een financiële afweging is. Hè? Wanneer levert iets nog iets op om toch. Maar het heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld die zorgkosten, dat je die voor de grote maatschappij die de pan uitreizen en hoe je keuzes maakt over wat of wel niet te behandelen. Ik ben geen expert op dit gebied, maar.
Nee, en wat mag dan een Quality Adjusted Life hier kosten? Hè? Dat is dan de volgende.
Ja, maar ook wel hoe maak je keuzes? En dat je dus daar van die subjectiviteit. Dus dat je op een eerlijke manier, op een rechtvaardige manier. Dus het is niet alleen maar een financiële afweging. Er wordt geprobeerd om rechtvaardigheid in keuzes te maken. Ja. En dat is heel erg dat utilitaire denken. Ik denk dat in dit soort, en nogmaals, dat waren hele grote beslissingen, maar dat het structureren van je besluit, dat ongelooflijk belangrijk is. Want je wil wegkomen van die subjectiviteit, je wil weg van het anekdotische bewijs, je wil weg van de incidentele, jouw voorkeur.
En je wil weg van de denkfout.
En je wil weg van de denkfout.
Welke denkfout je introduceert op een gegeven moment, Kahneman, Tversky, het kunst van het goed nadenken. Ja, je bent zelf psycholoog, je hebt je er ook echt in verdiept. Ja. In jouw ervaring, welke zijn het meest hardnekkig, het moeilijkst af te leren, juist in het veld waar we het nu over hebben?
Ik denk echt al groepsdenken en tunnelvisie. En zelfs voor mij, iemand die er veel over heeft geschreven, die zich er denkt of bewust van is, ik kan elk jaar aan het eind van het jaar terugkijken op mijn toezichtsjaar en denken van daar ben ik er weer in getrapt. Dus ook als je denkt ervan bewust te zijn dat dit gebeurt, zijn dit soort fouten blijven continu, zeker groepsdenken en tunnelvisie. Dus je begint over iets te praten, eigenlijk klinkt iets best wel logisch, je gaat erin mee en uiteindelijk zit je op een pad waar je niet meer afkomt. Dus dat denk ik dat een hele belangrijke is. De valse analogie is ook een bias, dat mensen.
Een mooie parabel.
Ja, en dat je dus. Want juist in de commissarissen zijn vaak oud bestuurders. En die zijn ook gevraagd om daar te zitten vanuit, omdat ze al ervaring hadden als bestuurder. Maar wat doen oud bestuurders? Die gaan zeggen van nou, toen ik 10 jaar geleden bestuurder was, heb ik dit ook meegemaakt. En was een groot probleem. Toen hebben we het zo opgelost, werd een groot succes. Maar als de markt anders is, het product is anders, de tijd is anders, dan is de vergelijking misschien, dus dat is de valse analogie, misschien ook anders. En daardoor is misschien ook de oplossing ook anders. Dus je moet altijd heel alert zijn als mensen vergelijkingen gaan maken met hun eigen praktijk, of dat nou 10 jaar geleden is of gewoon in een andere sector. Van klopt die vergelijking wel?
Ja, ik heb de laatste tijd te maken met wat toezichthoudende groepen die. Waar geen ego in zit. Wat is nou een goede voorzitter?
Dat moet ook best wel een leider zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat een voorzitter, of dat nou ego gedreven is of vanuit een ander, liever niet. Maar dat er iemand ook wel de leiding neemt. Dat er ook wel iemand is die alert is op dat soort processen. Die ook het overziet. In plaats van leden van een raad van toezicht. Die zijn toch eerder geneigd om hun mening te geven. En ook wel te luisteren naar elkaar natuurlijk. Maar om minder dat proces te zoeken. Dus een voorzitter. Er is ook een boek, misschien de volgende podcast, The Chairman Makes or Breaks the Board.
Ja.
En dat is ook zo.
Wat verwacht je van een CEO in een groot bedrijf die en de primus inter pares zou moeten zijn?
Ja.
Maar tegelijkertijd ook even uit zijn executive, zijn besluitvormingsrol zou willen stappen om.
Nee, dat hoeft niet. Mij hoeft dat niet. Nee. De CEO is gewoon de executive en die moet gewoon het bedrijf aansturen en wij zijn de raad van commissarissen en daarvan is de voorzitter, de chairman, dat is de linking pin met die CEO. Ik denk wel dat het belangrijk is dat een CEO ook open is over zijn dilemma's. Ja. Dus ook laat zien waar zijn twijfels zitten, zodat de raad van commissarissen ook besluitvorming op zijn merites kan beoordelen. En daar zit ook weer een hele gevaarlijke bias. Want het blijkt uit onderzoek dat CEO's die zelfverzekerd hun plan voorleggen, hun besluit voorleggen, krijgen het eerder goedgekeurd dan CEO's die ook hun twijfels laten zien. Dus commissarissen
worden beloond voor het niet sharen.
Ja, en anderen worden afgestraft voor het delen van hun twijfels. En dat kan zowel in het besluit zijn, dat kan ook nog eens later in het beoordelingsgesprek zijn bij het vaststellen van de beloning. Van ja, het is een goede CEO, maar het is wel een twijfelaar hoor. Dus inderdaad, die zelfverzekerde CEO krijgt het eerder goedgekeurd dan de ander. Dus wij moeten ook ons gedrag, is weer gedrag, moeten wij gaan aanpassen op dat wat we willen zien. Ik denk dat inderdaad degene die doorhebben dat dit een team is, waarin meerdere perspectieven aanwezig zijn en dat mensen ook op een andere manier hun perspectief op tafel leggen, dat ongelooflijk belangrijk is. Een voorzitter die dat niet ziet, dat de een wat rustiger is dan de ander, die altijd degene die als eerste het woord wil, altijd ook als eerste het woord geeft, dat is gewoon echt heel slecht. Want dat bepaalt enorm de dynamiek. Ook in die biases weer, het maakt enorm uit of je de eerste bent die iets mag zeggen of de vierde. Want de vierde gaat vaak door op wat er op 1, 2 en 3 gezegd hebben. Terwijl de eerste die zet de toon.
Die stelt de agenda.
En als dat dus altijd dezelfde is, dan begin je dus altijd vanuit hetzelfde perspectief.
Kom je wel eens spijt tegen? Mensen zeggen van dit hebben we echt fout gedaan, anders gedaan.
Zeker.
Wat doet een groep daarmee, in jouw ervaring?
De een wat iets anders dan de ander. Ik voel mezelf ook nooit beroerd om excuses te maken, ook niet publiekelijk. Ook niet, zeker als je als organisatie een fout hebt gemaakt, dan zeggen nou, dat hebben we verkeerd gezien. Ik denk ook, er staat ook een voorbeeld in van Just Eat Takeaway die gebruik heeft gemaakt van een geitenpaadje in de wet. Ik denk dat zij veel eerder hadden moeten zeggen, we hebben dit verkeerd aangepakt. Dat had veel meer sympathie opgeleverd dan te gaan lopen met smoesjes te gaan. Ik heb een hekel aan smoesjes. Misschien is dat. Dus dat je soms iets verkeerd hebt gezien, erken het gewoon. En zeg gewoon van ja, dat hebben we verkeerd gezien.
Maar is de spotlight die er nu op die mensen staat? Want het moet en transparant en het gesprek moet goed. En het moet afgewogen. Ja. En je moet je twijfel laten zien. En het moet in 12 seconden. En het moet op Twitter passen. Ja. Over X, voormalig Twitter. En dat moet. Is het nog wel menselijk? Kun je dit nog wel van mensen vragen?
Nee, dat is ook heel goed dat je dit zegt. Want ik roep inderdaad zowel ook de media als de politiek op om niet met one-liners alles neer te sabelen, wat je ziet. Maar dat is de angst ook om het eerlijke verhaal te. De polarisering die er is, maakt het voor bestuurders en commissarissen steeds moeilijker. Omdat ze denken, we winnen het toch niet. Ik kan wel op tv gaan uitleggen waarom we dit gedaan hebben. Maar uiteindelijk is de mening al gevormd. Het ontslaat ze niet van die verantwoordelijkheid om dat alsnog toch te doen. Ja, ik vind dat je daar moet gaan zitten. Je moet gewoon uitleggen waarom je iets gedaan hebt en waarom iets misschien is misgegaan. Maar de buitenwereld maakt het ze niet per se makkelijker. Maar dus ik zou willen dat ook die buitenwereld, en dat is de maatschappij in zijn totaal, maar ook de politiek, hoe vaak horen we niet de one-liners, waar was het morele kompas, op welke planeet wonen deze mensen? Het is te makkelijk.
Toch een beetje compassie met die bestuurder die dit elke dag moet doen?
Compassie, begrijpen, ook de achterkant van het besluit kunnen begrijpen, hoef je het er nog steeds niet mee eens te zijn. Je wint het. Gaat er niet om dat je wint. Het gaat er niet om. Het gaat erom dat er meer begrip is voor de afweging. Kan je het er nog steeds mee oneens zijn? Daar gaat het me niet om.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de samenvatting. Een gesprek met Mijntje Lukeraad-Rovers over morele dilemma's in de boardroom. De samenvatting is een productie van Mediawerf. Techniek en regie waren in handen van Mark Brouwer en mijn naam is Martijn Daalder.